Ik loop begin 2015 smoorverliefd met mijn vriendin door Venetië. We hebben dan pas kort met elkaar en een romantisch weekend geboekt. Maar als we er een paar dagen zijn, begint het toch bij me te kriebelen om een kijkje te nemen bij Venetia FC, de lokale voetbalclub. Venetia speelt dat weekend niet, dat heb ik al gecheckt. Maar ik wil toch even het stadion zien van buiten. Ik krijg mijn vriendin zover om erheen te lopen. En als we er aankomen, kan ik niet veel meer zien dan de achterkant van de tribunes en de vier stadionlampen. Maar ik ben tevreden dat ik een glimp van de club op heb kunnen vangen. Het stikt dan in de stad van de winkels en de straatverkopers, maar een shirtje van Venetia, dat dan op het derde niveau van Italië speelt, kan ik nergens vinden. Nu, 9 jaar later, zijn de shirts van Venetia FC razend populair over de hele wereld. Van vintage winkels in Engeland tot winkelcentra in Azië. En dat komt niet door sportieve prestaties. Wat is er gebeurd met deze club? En is deze hype legitiem of is het gebaseerd op een leugen?
Welkom bij Grof Geld, een podcast van Dag en Nacht Media voor Podimo, waar we de macht van geld in de voetbalwereld onderzoeken. En we zijn Sam van Raalte en ikzelf, Perre van den Brink. En in deze allereerste aflevering hebben we het over de merkstrategieën van voetbalclubs. Want hoe maak je een merk van iets dat zo emotioneel beladen is als een club? Kan dat eigenlijk wel? Daar gaan we induiken, maar misschien voordat we beginnen, eerste aflevering, laten we nog 1 seconde doorpraten over wat we eigenlijk willen met deze podcast. Sam, wij zijn oud-collega's. Mm-hmm. We hebben allebei bij Vice gewerkt. Wij gingen op een gegeven moment bij Vice een sportplatform opzetten. In de goede oude tijd van Vice. toen het nog bestond, I guess. En ik heb jou toen gevraagd of je dat sportplatform wilde komen doen. Ik bewonderde jouw werk en ja, dat heb je echt fenomenaal gedaan.
Dankjewel.
En de laatste tijd hadden we hielden contact. We hebben de laatste tijd wat vaker contact gehad. En op een gegeven moment ontstond er een soort licht idee van, ah ja, misschien moeten we samen wat gaan maken. Een sportpodcast, een voetbalpodcast. Daar zijn er fucking veel van. Dus we zochten ook een beetje naar een soort van insteek die wel even net anders is. En ik heb altijd een soort observatie gehad over business media. Dus je hebt twee typen media die over business gaan. Enerzijds heb je media die eigenlijk business kritisch willen bekijken en ja, vaak ook wel een soort vooringenomen onderuit willen halen. Eigenlijk de controlerende macht willen zijn. En anderzijds heb je die hele bewonderende toon van, ja, mooi man, die gast is gewoon dik miljonair geworden. Een beetje zo quote-achtig. Overigens zijn die ook nog wel vaak kritisch, maar die hebben wel dat heel erg de bewonderende er ook in zitten. En in de sport zijn die twee stemmen er ook, maar iets daartussenin bestaat niet echt. En dat leek mij nou vet om te gaan maken. Eigenlijk een voetbalpodcast door de lens van business.
Ja, ik vind het ook. Kijk, ik ben zelf voetbalsupporter. Al 20 jaar seizoenkaarthouder. Ga altijd naar wedstrijden. En mijn voorliefde ligt altijd in wat meer obscure verhalen. Ja. Waar het echt voelt. Maar je kunt er in de voetbalwereld gewoon nu niet omheen. Alles draait om geld. Ja. Die wereld is de afgelopen 25 jaar zo ver gecommercialiseerd. Maar de harde realiteit is dat wij als supporters, of ik, heb eigenlijk geen idee van hoe dat allemaal werkt, die geldstromen, ja, daarachter. Ja. Dus het gaat er wel de helft van de tijd over. Kijk nu naar Ajax, al dat gezeik, ja, over aandelen en KPMG-rapporten en al dat soort shit. Maar we weten eigenlijk niet hoe dat zit. En daar wil ik in deze podcast met jou antwoorden op gaan vinden. Want ik snap geen kloten van hoe financiën werken, hoe business werkt, hoe marketing werkt. En dat is jouw vak. Want jij was bij Vice, heb je heel veel campagnes ook voor merken ontwikkeld. Je had een hele hoge functie daarin. Je hebt nu je eigen bureau daarin.
Klopt. En ik ben ook wel van kind af aan sportfanaat. Dus ik bij mij is het toch altijd die tweestrijd. Dus aan de ene kant vind ik die merk, we hebben bijvoorbeeld de aflevering van vandaag, merkstrategie, vind ik super boeiend. En ik vind het ook mooi als iets wat bedacht is, werkt. Maar aan de andere kant heb ik ook echt een sporthart, weet je wel. En die twee zijn toch soms een soort engeltje en een duiveltje. Dus jij bent een beetje mijn engeltje die mij die kant op trekt. En dan ben ik het merksletje die jou de andere kant op trekt. Laten we beginnen.
Ja, let's go.
Oké, dus aflevering 1 gaat over merkstrategie. Dat is eigenlijk mijn beroep. Dus ik voel me thuis in deze aflevering. Ik heb een bureau dat zich met merkstrategie bezighoudt.
Maar voor mij, zeg maar, wat is een merkstrategie?
Een merk is eigenlijk wat mensen over je zeggen als je er niet bij bent. Dus een persoon kan dat ook hebben. Persoonlijk merk. Mm-hmm. En die dat wat zij zeggen, dat is natuurlijk stuurbaar tot op zekere hoogte. Hm. Als je daar bewust over nadenkt, dat vormt een merkstrategie. En dat doen voetbalclubs dus ook. En ik wil dus heel graag een club rebranden. Dat is eigenlijk stiekem ook een van de drijfveren ook om deze podcast te maken.
Jij hebt
we gaan dit gewoon manifesteren. We gaan gewoon...
dit is jouw merkstrategie.
Precies, dit is eigenlijk mijn merkstrategie inderdaad. Dus daarom leek het me ook leuk om met deze aflevering ook te beginnen. Maar er zit dus wel dat ding met dat het gaat schuren als het bedacht is.
100%.
En dat is denk ik boeiend voor deze aflevering. De meeste clubs die hebben eigenlijk een merkstrategie die organisch is ontstaan. Of die eigenlijk heel erg gevoed wordt door de historie van de club. Misschien het wereldwijd bekendste voorbeeld is denk ik Real, de Koninklijke. Nou, dat zit al in de naam natuurlijk. Die koninklijke titel als het ware, die informeert eigenlijk alles wat zij doen.
Hmm.
Dus ik vind daar een mooi veel. Ik weet niet of ze dat helemaal bewust doen, maar de manier hoe zij zich op de transfermarkt bewegen, zijn zij voor mij eigenlijk een soort van Apple. Zij zijn niet de meest innovatieve, ze nemen niet de meeste risico's, maar ze zijn rustig, ze ontwikkelen, ze zijn geduldiger dan anderen of zo. Het heeft meer voor mij elegantie dan hyperopportunisme, wat je nu bij heel veel clubs ziet.
Hm.
En dat vind ik dan eigenlijk een soort uiting van dat koninklijke of zo.
Zij profileren zich gewoon ook heel erg als wij zijn gewoon de grootste. Ik ben daar één keer geweest in het clubmuseum, zeg maar, onder Santiago Bernabeu. En als je daar ook binnenkomt, is het alsof je in een soort cult wordt ingeleid.
Ja.
Alles is donker en dan verder alleen maar het wit en het glimmend van de prijs en het wit van Real Madrid.
Ja.
Maar als je dat nu zo zegt, als tegenhanger daarvan heb je dan eigenlijk Barcelona, dat natuurlijk altijd tegen de hoofdstad, tegen Spanje überhaupt is geweest.
Catalaanse club.
Meske een club, altijd over dat zij een soort rebel zijn. Iets wat nu, de club die het nu is, slaat als een tang op een varken. Hypercommerciële club. Maar ze buiten dat nog steeds wel uit. Dus dat is in die zin, oké, dus dat is dus merkstrategie.
Ja, dus bijvoorbeeld, dat zeg je heel mooi terug in die samenwerking die Barcelona onlangs met Pata heeft gedaan.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je die film hebt gezien die ze toen gemaakt hebben. Een Nederlandse regisseur, Paul Geusbroek, heeft die geregisseerd. En dat ging eigenlijk ook inderdaad, was heel erg de belichaming van dat Masculine Club. Het shirt zelf was ook was eigenlijk een soort x-ray van een lichaam. Dus je zag de vaten naar het hart gaan of zo.
Ah,
om dat meer dan een club te visualiseren. En daar zag je ook in die film ook een beetje dat volkse wat ze heel graag willen zijn. Maar ondertussen zitten daar gewoon een paar fucking mafkezen aan de top. Ajax is ook een club wiens merkstrategie gevoed is door eigenlijk de historie. For the future.
Ja.
Altijd een opleidingsinstituut geweest. Ik denk dat de club zich in de laatste jaren veel internationaler zijn gaan verhouden ten opzichte van vroeger. Weet je, vroeger had je gewoon je scharen aan fans. En die komen gewoon of uit de stad of uit de regio. En dat is eigenlijk je om het in marketing, dat is je soort van customer, je target audience, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Nu gaat zo'n club via social media, kan iemand aan de andere kant van de wereld alles weten van die club. Het is heel makkelijk om fan te zijn. Of het is heel toegankelijk om fan te zijn. Dus je verhoudt je concurrenten zijn daarmee ook internationaler geworden.
Ja.
Dus ik denk dat zij destijds hebben gekeken van, wat onderscheidt ons nou op internationaal gebied ook van al die andere clubs? En dat is natuurlijk toch wel dat Ajax een kweekvijver is.
Dus dan pak je eigenlijk iets wat je bent van origine en dat ga je dan uitventen wereldwijd om jezelf in de markt te zetten.
Ja, het is je onderscheidend vermogen. En in dit geval is het, ik vind deze echt heel sterk, omdat het is zowel je onderscheidend vermogen en dat is credible, want het is niet bedacht. Het is gewoon gevormd. Die opleiding is wereldwijd toonaangevend.
Ja.
Maar het is ook heel lucratief. Want als jij bij alle clubs in de wereld bekend staat als de kweekvijver voor talent, dan zullen zaakwaarnemers en clubs ook meer geneigd zijn. Op een gegeven moment, hoe langer je dat erin ramt, hoe meer ze gaan kijken naar, hey, wie zit er nu eigenlijk in bij de Future Cup? Wie spelen daar eigenlijk? En Matthijs de Ligt als semi-recent voorbeeld, die ik geloof 11 jaar van zijn jeugd bij Ajax heeft gespeeld. Nou, dat heeft geld gekost, maar niet extreem veel. Want in de jeugd moet je ook gewoon contributie nog betalen bij Ajax.
Hm.
En die wordt dan voor 85 miljoen verkocht. Dus dat claimen is een heel lucratieve strategie ook.
En als je dat nou inderdaad lang genoeg in mensen hun hoofd prent, dan gaan ze zelfs geloven dat een Kenneth Taylor tientallen miljoenen waard gaat zijn. Ja. Lucratief.
Wat ook een grappig schurend voorbeeld is St. Pauli natuurlijk.
Ja.
een club uit Hamburg trots op de linksheid van de fans.
Ja.
Scanderen liedjes voor vluchtelingen. Hebben op een gegeven moment een set aan guiding principles opgesteld. Heel erg op een soort merkmanier. Dus een lijstje van 10, dit zijn onze principes. En daar moeten ook bijvoorbeeld sponsoren aan voldoen. En dat werkt. Het is zeg maar ook bij hun een beetje bedacht. Maar ook wel geworteld in de historie. En dat trekt ook een bepaald type sponsor aan. Bijvoorbeeld, zij worden dan door Levi's gesponsord. Wat ik daarvoor nog nooit een stap in de voetbalwereld heb zien doen.
Nee.
Het komt alleen maar door dat imago.
Ja, precies. Maar dat is dus heel interessant. Bij St. Pauli is per definitie een anticapitalistische club. Mm-hmm. Maar het beweegt zich in een wereld die hyperkapitalistisch is geworden. Dus hoe verhoudt zo'n club zich daar dan in? En je ziet bijvoorbeeld ook, zij hebben zo'n, niet het officiële logo, maar zo'n doodskop met volgens mij twee parapluutjes of botten erachter. En dat is super populair als St. Pauli logo wereldwijd. Zie je mensen die shirts dragen, patches ervan, vlaggen, stickers. Maar dat is dus ook een merk geworden. Ik heb, omdat we deze aflevering gingen maken, heb ik gebeld met Ernst-Jan Kruijs. Hij is lid van St. Pauli Nederland, sportsclub hier. En hij legde uit hoe die club omgaat met de vercommercialisering van de club zelf.
De club gaat daar denk ik heel handig mee om. En met name de jolly, hè, de doodskop, gewoon een cash cow voor de club is. Dat ze daar echt veel geld mee verdienen. Ja, en daar wordt ook met scheve ogen naar gekeken. Ook vanuit de fanbase van het explodeert zo ongeveer. Wat je allemaal wel niet kan kopen met een doodskop erop. Dat is echt... Maar goed, weet je, als je in die fanshops bijvoorbeeld ook komt... bij het stadion of aan de Reeperbaan... dan is het daar ook altijd smoordruk. Mensen vinden dat fantastisch.
Levert het ook wrijving op onder de supporters, zoiets?
Ja, zeker. Ja, zeker. Kan je een paar voorbeelden noemen... Ik weet niet of je wel eens opgevallen is dat je ook natuurlijk onwijs veel St. Pauli stickers bijvoorbeeld overal ziet. Zeker in Duitsland, maar ook wereldwijd. En er zijn echt zo ongelooflijk veel varianten vaak van fanclubs. Ook met het logo erop. En er zijn ook wat dat betreft al benaderingen geweest, zeg maar, vanuit de club dan. Maar fanclubs die bijvoorbeeld hun merchandise verkopen om daarmee te stoppen. En volgens mij was het met name in Amerika een aantal keren aan de orde. Daar hebben ze geloof ik ook weer de rechten op de verkoop van de St. Pauli merchandise weer uit handen gegeven aan een of andere agency. En die gaat dan zonder gevoel voor de club, gaat die achter de fans aan. En dat soort dingen valt natuurlijk slecht. Ja, dat levert wrijving op. Ja, absoluut.
Dus als ik hem goed begreep, dan geven zij dus een soort licenties uit voor derden die eigenlijk hun eigen merchandise mogen maken. En dat is wat die echte fans kut vinden.
Wat die fans kut vinden is dat die fans die brengen zelf ook allemaal shit uit. En dat wat ze ook verkopen.
Ja.
En in Amerika heb je dus een partij inderdaad die dan daar St. Pauli shit mag maken. En die gaat op zijn Amerikaans gewoon meteen aanklagen en zo natuurlijk. Dus dat heb je daar. En wat gewoon hier speelt is... Ja, die club die verdient nu gewoon tering veel geld aan toeristen die daarheen komen om die shit te kopen.
Ik kan me een keer herinneren dat bij Vice toen iemand... waarvan ik echt totaal niet wist dat hij ook maar iets met voetbal had. Toen zei dat hij een weekendje naar Hamburg ging. En met zijn vriendin naar St. Pauli ging. Toen dacht ik echt van... Dit is... Puur omdat het deze... Dit heeft niets met voetbal te maken. Dit is gewoon omdat je het nice vindt dat het een soort krakersclub is.
Klopt. Ja.
Dat trekt het toch een beetje aan, toch ook wel?
Ja. Ja, en dat vind ik dus... Ernst daar zegt, vind ik dus echt super interessant. Van, je hebt een club die in principe dit niet wil zijn... maar je moet erin meegaan. En wat hij ook nog zei, is dat... St. Pauli doet het op zich best goed de afgelopen jaren. Dus ze neigen naar promotie weer naar de Bundesliga. En dan krijg je dus intern onder die supporters ook discussie van... willen we commerciëler worden zodat we financieel net dat laatste stapje kunnen zetten... zodat we kunnen promoveren naar de Bundesliga.
Mm-hmm.
En er is een deel van de supporters die dat zegt... fuck die hele Bundesliga. Bundesliga. Ja. Dat is een commercieel gedrocht. Ja. We willen daar niet eens bij horen. En dat krijg je daar dan dus. Dus zeg maar, van alle clubs ter wereld is dat snijvlak hier denk ik nog het meeste.
Ja, het meest gespannen of zo, ja. Toch? Ja. Wat is jouw teken daarop? Zie je ze liever in de Bundesliga?
Wat mij betreft horen ze gewoon prima waar ze nu zijn. Ik vind het leuk als ze in de Bundesliga spelen. Maar het is het allerleukste als ze gewoon met HSV in de competitie zitten. Zodat je die derby hebt, waar dat ook is. Maar goed, hoe serieus dat snijvlak kan zijn tussen wat je uitdraagt naar je supporters en de commercie. Dat bleek ook wel toen we deze aflevering aan het voorbereiden waren. Want ik heb toen contact gezocht met de commercieel directeur van een grote voetbalclub in Nederland. Om te vragen of we hem ook een paar vragen konden stellen. En hij zei van ja, ik wil dat eigenlijk wel doen, maar praten over de positionering van de club is gewoon niet zo handig, omdat ze het altijd meer willen framen als gewoon dat ze leuke dingen doen met hun supporters. Ja. En daar zit natuurlijk precies de crux in. Van al die clubs denken daar echt wel over na, over hoe ze dat commercieel kunnen doen.
Je wil het gewoon niet benoemen.
Maar je wil het niet benoemen. Dus dat, en supporters willen dat ook niet voelen als een klant. Je wil je voelen als een supporter. Nou, en dat is precies natuurlijk waar het schuurt.
Ja, wat wel grappig was, ik had als verpeste kapitalist, ter voorbereiding had ik even het jaarverslag van St. Pauli bekeken. Mm. En dan zie je dus ook dat in zo'n jaarverslag moet je natuurlijk al dat soort dingen benoemen. Want dat is gewoon nou eenmaal hoe dat gaat. Daar zie je wel ook het belang van die merchandise inkomsten. En gewoon de omzet in general wordt daar gewoon heel duidelijk benoemd. Dus dan zie je aan het eind van de dag kan nog zo'n leuke soort linkse club zijn, maar dat staat daar wel allemaal zo expliciet in benoemd. Ik heb ook het jaarverslag van Ajax bekeken. En daar, die zijn er denk ik sowieso iets minder voorzichtig mee, met dat ze een soort wereldwijd merk zijn. Maar je ziet daar in het jaarverslag hoe ze terugrapporteren naar hun aandeelhouders ook heel erg dat merk eigenlijk bijna net zoveel aandacht als de financiële resultaten krijgen. Dat je dus zei, naast de omzet en de winst en de kosten staan tabelletjes van hoe de social media following is gegroeid. Eigenlijk op een soort gelijkwaardig niveau. En ook in de omzet zie je dat die merchandise en sponsoring en skybox omzet bijvoorbeeld, wat allemaal soort marketing gerelateerde dingen zijn natuurlijk, eigenlijk bijna net zo belangrijk zijn of even belangrijk zijn als gewoon de sportieve inkomsten.
Ja, dat wil je als supporter wil je dat gewoon niet horen. Maar nee. is er iets uit het jaarverslag van Ajax dan wat je opviel? Van
ja, dit was het seizoen dat shirt, het Three Little Birds shirt, jouw favoriete shirt, gelanceerd werd. En dat shirt, kijk, sowieso het fenomeen, het derde of vierde shirt, dat is in essentie al een campagne. Weet je, dat is niet een functioneel shirt. Eén uitshirt is voldoende. toch? Er zijn weinig kleurcombinaties die echt niet kunnen, dat je echt een derde shirt nodig hebt. Zij kwamen met dat shirt, wat best wel slim bedacht was, vond ik.
Heel slim bedacht.
Je speelt in op iets wat cultuur is, wat is ontstaan, wat in de rust, het Bob Marley nummer. Dat hebben zij, ja, dat is gewoon ooit zo. Ik weet eigenlijk niet wat het soort de backstory daarvan is, maar het is gewoon zo
ooit was
gegaan,
een oefenwedstrijd bij Cardiff City. En toen in de rust, toen er waren heel veel Ajax supporters naartoe gegaan. En in de rust toen die DJ van het stadion, die dacht ik moet wat draaien wat bij jullie past. En die dacht, nou, Amsterdam, wiet roken, Bob Marley, die heeft toen Three Little Birds opgezet. Zo is het gegaan.
Heerlijk.
Dus een of andere DJ in Cardiff is hier zeg maar verantwoordelijk voor.
Die heeft eigenlijk deze strategie verzonnen.
En ik heb vroeger, ik was heel erg fan van Bob Marley, nog steeds eigenlijk wel. Luister ik niet meer zoveel als vroeger, omdat ik niet meer zoveel blow ook als vroeger. Maar en ik ben Ajax supporter, 20 jaar seizoenkaart. Maar ik vind dit shirt dus super kut. Want hier begon het voor mij te wringen, zeg maar, als supporter. Die commercie die dan niet aansluit bij wat ik voel dat het eigenlijk moet zijn.
Het is grappig, want ik had wel het gevoel dat de harde kern dat shirt wel heeft omarmd.
100%. Iedereen heeft dit shirt omarmd. Ik ben een soort eenling hierin. Dit shirt heeft waanzinnig verkocht. Maar ik vind het gewoon, het idee vind ik vet. Alleen de uitvoering vind ik zo armoedig. Want kijk, Ajax is een club die altijd heeft gestaan voor vernieuwing, et cetera. Een beetje rebels. En Bob Marley is, hij was Rastafari, hij rookte veel wiet. Maar in de kern is hij ook een rebel. Weet je, als je zijn teksten luistert, gaat allemaal over wat
hij is.
Precies, hij is een activist. En ik had het heel vet gevonden als er in dat segment, wat zeg maar dan Ajax en Bob Marley gemeen hebben, als daar in die campagne wat mee gedaan was.
Ja.
En nu heb je eigenlijk gewoon heel goedkoop die link via die wiet gelegd.
Ja.
Best wel platgeslagen. En gewoon een zwart shirt met de Adidas streep in een paar andere kleuren. Ik heb echt een tyfushekel aan dit shirt. Ik vind het echt verschrikkelijk.
Dit shirt.
Vind het zo zonde. Hier had zoveel meer mee gedaan kunnen worden. Dus het is niet erg, zeg maar, dat die samenwerking er is gekomen. De uitvoering vind ik zo goedkoop.
Ja. Maar in het jaarverslag dacht ze daar toch even iets anders
over. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja.
35 miljoen aan merchandise inkomsten, waarvan het grootste deel uit dit shirt kwam. Ja. En ze noemen het ook, dat vond ik een opvallende woordkeuze. Ze noemen het ook een campagne gewoon in het jaarverslag. Het is niet een... Wat dat betreft een shirt, functioneel. Als we het dan over shirts hebben, dan is er één case wat betreft merkstrategie die in de afgelopen jaren echt erbovenuit is gesprongen. En dat is, je hoorde het al in de intro, die case van Venezia FC. In dat ding zit eigenlijk alles. Er zit liefde voor die club, drama, kritiek van die supporters, enorm succes. Het is eigenlijk een soort roman bijna, of zo, weet je. Sowieso is die club echt mateloos interessant. Hij heeft een vrij tumultueuze geschiedenis. Heel veel naamsveranderingen, trainerswissels, promoties, degradatie. Het gaat de hele tijd op en neer bij die club. Sinds 2000 4 keer gepromoveerd, 3 keer weer gedegradeerd en ook 3 keer failliet gegaan. En de hele tijd dus ook andere eigenaren.
Welkom in Italië.
Ja, precies. Eén geweldig detail wat ik daarover vond was dat in 2002 maakte de voorzitter van toenmalig voorzitter maakte een transfer naar Palermo. En de dag dat dat bekendgemaakt werd, stopte er een touringcar bij het complex. En daar stapten gewoon 15 spelers en de trainer in. En die gingen toen met hem mee naar Palermo. Dus dat zegt ook wel iets over hoe roerig die clubgeschiedenis is.
Mooi Palermo, man. Daar wordt ook elke maand een trainer ontslagen.
Ja, dat is waarschijnlijk niet lang uitgehouden. Siciliaanse club die een bepaalde soort manier van doen is ze niet vreemd, zeg maar.
Ook mooie shirt trouwens.
Ja?
Roze.
Ken ik eigenlijk niet. Oh ja?
Ja, een van de weinig roze voetbalclubs. Ja.
Ja, dus in 2015 werd Venezia gekocht door een groepje Amerikaanse investeerders. De leider daarvan was Joe Tacopina. Een Amerikaan met Italiaanse roots. Hij lijkt een beetje op een persoon die een maffiabaas speelt in een serie. Hij is ook de advocaat, of een van de advocaten van Trump. daar past hij, zeg maar, qua uiterlijk denk je ook van, ja, ik zie hun ook wel in een café zitten samen, zeg maar.
Ja.
Maar hij was daarvoor al namens een consortium van investeerders betrokken bij de aankoop van Roma en Bologna. Ah ja. Dus hij wist wel een beetje hoe dat spel werkte.
En dit is dus 2015. Dus 2015. Dit is rond de tijd in 2015 was toen ik met mijn vriendin in Venetië was. En toen lag die club dus echt helemaal op zijn gat.
Ja, dus toen kwam hij. Toen leek het even soort van goed te gaan. Dat stortte weer helemaal in. Hij werd eruit gegooid. En in 2020 nam een andere groep investeerders dat eigenschap over. En de huidige CEO is de voormalige CEO van de New York Stock Exchange. Dus de beurs in New York. Die gast die dat leidde, die is nu voorzitter van Venezia FC. Duncan Niederauer. Vanaf het moment dat hij wordt aangesteld, verandert de strategie. En dan komt er een gast in beeld. En dat is een Duitse extreem hippe ontwerper. Hij heet Mirko Borsje. Hij heeft een bureau. Bureau Borsje. Hij heeft het naar zichzelf vernoemd. En hij doet, ja, hij maakt eigenlijk gewoon merken. Dus hij is verantwoordelijk voor de merken van een heel hip modeblad. 032C heet dat. The Face, ook nog een fashionblad. Maar hij heeft een tijdje geleden bijvoorbeeld ook de identity van Dekmantel heeft hij gedaan, het festival. En hij staat gewoon bekend om extreem hippe brand identities.
Dat is zijn brand.
Ja, dat is eigenlijk zijn brand. En hij had daarvoor, vlak daarvoor, dat hij werd aangesteld door die Duncan Niederauer, was een fucking moeilijke naam om uit te spreken. Duncan Niederauer, had hij Inter gedaan.
Aha.
En Inter...
Oh, dat vond ik zonde, man.
Ja, ik vond die best wel nice. Ik vond het mooi dat hij het logo heel erg gestript had. Naar echt de essentie van het logo. Maar hij had dan een soort construct gemaakt dat hij de initialen van de club als een soort campagneconstruct gebruikte. Dus IM werd dan I am Inter of I am Fearless. En toen werd het wel heel cringe reclame, vond ik.
Ik vind het logo ook echt super kut. Ik weet dat het niet heel slecht ontvangen is door de achterban, et cetera. Niet zo slecht als dat je soms bij andere clubs ziet. Dat er echt dingen worden teruggedraaid en zo. Maar het oude logo van Inter, ik heb zoiets, daar was niks mis mee. Het was een prachtig logo. Ja. Echt een logo van een voetbalclub. Een klassieke, een instituut. Weet
maar
je
vind je dat, want hij heeft op zich niet het hele logo verkracht, toch?
Ik vind van wel. Ja? Het is nu een soort een soort automerk logo geworden, zeg maar. Okay. Zo heel simplistisch. En dat is sowieso de trend wat er dan gebeurt met zo'n... Bij Juventus is het ook gedaan, weet je. Ook verschrikkelijk.
Ja? Oh, dat vind ik dus ook mooi.
Nee, echt verschrikkelijk. En je ziet dat dus bij heel veel voetbalclubs gebeuren. En bij Ajax is het ook gebeurd. Nu moet niet elke keer over Ajax beginnen. Maar dat logo wat we nu hebben, wat in de jaren 90 zeg maar is gemaakt... is fucking lelijk. Dat is gewoon alsof een soort kind dit heeft getekend. Terwijl dat oude logo fucking mooi was. En dat is het puur oude logo... voor de commercie gedaan. Dat is puur gedaan omdat het dan makkelijker te drukken is... en makkelijker herkenbaar, et cetera, et cetera.
Ja, ja,
maar het is niet een mooier logo. En dat proef ik ook heel erg bij dat logo van Inter en bij Juventus. En ook bij wat ze bij Venezia hebben gedaan.
Ja, maar het ligt er wel een beetje... Kijk, als je associatie met mooi logo heel erg gevoed wordt door... Het moet een soort historisch geladen zijn. Dan ben ik het met je eens, weet je wel. En ik vind op zich, zeg maar, dat er niets mis is met een logo. Kan ook wel, hoeft niet per se reden te zijn om het niet te veranderen, vind ik. Soms moet je moet ook eens in dezelfde tijd gewoon even een soort nieuw elan aan iets geven. Ook als iets een heel sterk DNA heeft. Het is toch ook fijn als iets in beweging is, vind ik persoonlijk. En het gaat er wat mij betreft... Ik vond meer het slechtere van dat hij dan dat IM... dat het zo'n soort van campagne dingetje werd. Zo van I'm fearless en dat soort dingen. Ja. Daar ging het voor mij mis. Maar ik vond dat iets cleanere logo... ja, past gewoon wel beter bij de tijdsgeest of zo. Maar je hebt aan de andere kant... Het zat in die lijn van minimalisme die de automerken toen hebben gedaan.
Ja, dat proef ik er heel erg aan. En bij Venezia heeft hij natuurlijk ook het logo versimpeld.
Ja, maar ik vind dus persoonlijk dat hij wel dat met respect voor de geschiedenis van die club heeft gedaan. Dus hij, en ook voor de stad. Dus hij is gewoon heel erg die... In die research zijn ze gewoon de geschiedenis van Venezia ingegaan en ook van de club. Eigenlijk gewoon een soort van elementen die in die geschiedenis belangrijk zijn, zoals de leeuwenkop voor de stad, verwerkt in een inderdaad wat cleaner logo. En ze hebben eigenlijk gewoon de toch wel iets van potsierlijke Italiaanse modesmaak of zo. Van Italianen staan altijd bekend om hun gevoel voor stijl. Mm-hmm. Ik vind dat persoonlijk altijd een beetje... Het is toch altijd wel een beetje tacky ook. Want ze houden een beetje van glimmende dingen.
Versace.
Ja, precies. Dat heeft hij ook in deze rebrand verwerkt. Dus wat mij betreft is het wel een soort van... straalt het wel echt iets Italiaans uit. In de executie... een keuze waarvan ik denk van... ja, dat hadden ze misschien niet moeten doen... is dat ze eigenlijk vanaf het begin... dat zijn gaan laden met allemaal shoots... die uit diezelfde modebladen die hij allemaal heeft gerebrand... daar zouden die shoots in kunnen hebben gestaan. Weet je? Dus die modellen, dat waren allemaal gewoon high fashion modellen. Dat waren dan niet bijvoorbeeld spelers of speelsters van de club. En dan heb je natuurlijk meteen de harde kern van zo'n supportersgroep. Die denkt natuurlijk meteen van, wat is dit, man?
Ja. Maar het heeft wel een hele grote invloed gehad op hoe dit soort fotoshoots van nieuwe shirts nu überhaupt wereldwijd worden gedaan. Voordat we het daarover gaan hebben, je noemde dat logo en dat hij dan heel erg, zeg maar, de geschiedenis heeft doorspit en zo. Ik ben daar dus heel sceptisch over, zeg maar. Ik vind het je moet dat zeggen als je zoiets gaat veranderen. Je moet zeggen, ik heb me verdiept, weet je wel, in wat het is. En ik heb de leeuwenkop heb ik behouden. Maar als je naar dat logo kijkt, daar zit geen leeuwenkop meer in. Soort van, voor de vorm half.
Ja?
Ja, dit is niet een leeuw. Dit is gewoon iets wat
net... Ik wil wel een poll op Instagram of mensen...
Nee, wat ik wil zien, want dit is gewoon een V. Hè? Dit is gewoon een soort Armani-achtige V.
Maar er zitten toch ook manen? Er zit aan de rechterkant zitten manen van de leeuw.
Ja, dat vind jij manen? Die streepjes?
Ja.
Okay. Ik denk als je het logo van Venezia FC, wat het hiervoor was, zet naast dit logo... denk ik dat de meeste mensen dat oude logo veel mooier zouden vinden. Maar dit is meer... een soort brand geworden. Een soort merkding wat je overal op kan drukken.
Ja.
En dat is natuurlijk waarom het aanlokkelijker is... voor vooral die Amerikanen die dan achter zo'n club zitten.
Ja, klopt. Ja. Maar het is wel zo dat bij een rebranding... dat eigenlijk als je onderzoek doet nadat je een nieuw merk hebt geïntroduceerd... wat het merk ook is, de eerste periode zal uit het onderzoek eigenlijk vrijwel altijd blijken dat mensen het geen succes vinden. Mm. Omdat gewoon mensen moeite hebben met verandering. En dan diezelfde mensen die verdedigen dan 10 jaar later de rebranding van dat nieuwe logo.
Ja.
Terug naar Venezia en terug naar ook de cijfers. Want ik, ja, weet je, het sentiment is niet onverdeeld positief. Maar de sales van de shirts zijn echt giga gestegen.
Mm.
Het is eigenlijk gewoon de belangrijkste inkomstenstroom van de club geworden. 96% van die shirts wordt verkocht aan iemand buiten Italië. Sick. Toen hij het overnam, die New York Stock Exchange man. Volgens mij speelde ze toen nog Serie C.
Ja, laat hem zo noemen. Ja, precies. New York Stock Exchange man. Ja.
De beursman.
Ja.
Toen speelde ze volgens mij nog Serie C. Inmiddels Serie B. Op weg naar misschien
weer,
promotie.
Ze hebben ook wel Serie A gespeeld.
Precies. Ja. Eigenlijk 2021 zijn ze weer teruggegaan. Financieel is het een succes.
En ze hebben super grote invloed dus gehad met die campagnes. Hè? Want je ziet nu bijna elke voetbalclub, als ze zo'n shirt promoten, die maken nu ook mooie foto's met modellen, ja, en zo. Hele stylish, high snobiety. Of ja, ik weet precies niet hoe je dat zegt.
Je release je shirt gewoon op high snobiety.
Ja, precies. Ja. Zo wordt dat gedaan om wereldwijd die markt te raken. Maar dat is dus zo erg geworden dankzij Venezia. Dat er was voor dit seizoen een club in Engeland, volgens mij was het Birmingham City of zo, die releasde zijn shirt gewoon met een jongetje van 10 van de tribune, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En toen was iedereen daar dus van,
wat een innovatieve strategie.
Ja, dat was gewoon eindelijk weer gewoon een voetbalsupporter in zo'n shirt, in plaats van een model met vertiligo of rood haar en sproeten of zo, weet je wel. Die dan heel moeilijk kijkt met een gouden ding aan, weet je wel. En dat dan krijg je natuurlijk dus ook die dynamiek dat supporters ook voelen van dat mensen niet meer echt voetbalshirts dragen omdat ze per se die club vet vinden of omdat ze er überhaupt ooit geweest zijn.
Ja.
Maar gewoon omdat het een soort fashion ding aan het
ja, dat zag je sowieso de afgelopen paar jaar. Is het voetbalshirt eigenlijk een soort van geappropriate in popcultuur, toch? Van Kim Kardashian draagt ineens AS Roma shirts.
Ja.
Als ze door paparazzi gefotografeerd worden. Zij denkt waarschijnlijk dat het een club uit Milaan is. wat je zegt van dat een normale supporter gebruiken een soort onderscheidend is. Dat zegt inderdaad wel heel veel over waar we naartoe zijn.
En dat komt door Venezia.
Ja,
dat
is zeker.
Wel, zij zijn wel echt de case voor dit.
En waar je dat echt zag. Ik was laatst in Londen. En met mijn gezin. En ik ging met mijn Asus Ancos naar de winkel van Classic Football Shirts. Die vintage voetbal shirt industrie is natuurlijk gewoon booming. Ook niet geheel in de minste plaats door die trend, die modetrend. Mm-hmm. Zij hebben een gigantisch warehouse van waaruit ze hun webstore bedienen. Maar ze hebben ook nu een soort flagship store in Londen. Daar gingen wij naartoe. De winkel was een beetje verdeeld in een aantal rekken. Dus je had een rek landenshirts. En dat waren dan wel echt gewoon goede. De selectie was wel echt goed. Classics. En je had natuurlijk de Londense clubs hadden hun eigen rek. Dus Chelsea had een rek en Arsenal had een rek. Nou, dan had je nog een kinderrek waar alles een beetje soort door elkaar hing. En het waren allemaal classics qua landen en Londense clubs. En dan een paar Barcelona en Inter Miami als soort van grote club. Omdat Messi er speelt. En dan was er één club die daar als soort vreemde eend in de bijt echt buitenproportioneel in beeld was. En dat was Venezia.
Lijp,
overal hingen gewoon Venezia shirts. En die werden ook gewoon echt gepast door al die mensen.
Echt lijp, het is zo wild, jongen. Want dus toen ik daar was in 2015, dat is dus wel 9 jaar geleden, toen kon ik in de stad zelf waren niet
precies
eens shirts te kopen.
En nu was het gewoon dus eigenlijk waarschijnlijk een van de best verkopende shirts van een winkel voor voetbalshirt liefhebbers.
Ja, man.
Krankzinnig. Mijn zoontje ging op zoek naar een shirt. Hij wilde een shirt van Inter Miami. Dat lukte niet vanwege maat. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, misschien vindt hij die van Venezia mooi. Ik denk ook een mooi soort test van hoe verpest is mijn kind. Ik hield hem dat shirt voor en je zag gewoon eigenlijk niets. de connecten niks of zo. En zo kwamen we ook een beetje op het idee van, wij hebben het derde in deze podcast over geld en voetbal en de macht van geld en de invloed van geld. Mijn oudste zoon is 8. Is totaal gek van voetbal. Door hem beleef ik ook een soort tweede jeugd wat betreft het kijken naar voetbal. Dus we dachten, misschien moeten we van hem een soort pure correspondent maken.
Ja, leuk. Iemand die nog niet verpest is.
Precies. En dan leggen we gewoon die onderwerpen waar wij het over hebben ook even bij hem neer. Kijk wat hij vindt. Zo deed ik dat dus ook met merkstrategie.
Als ik de club wat beter kende, dan denk ik wel dat ik dat shirt had genomen. Want ik dacht van, het is een onbekende club die nieuw is voor mij dus.
Dan is dus het shirt dan mooi is niet genoeg?
Nee.
En wist je dat van alle shirts die zij verkopen?
Ja.
Als zij 100 shirts verkopen?
Ja.
Dan zijn het 96 shirts daarvan worden aan mensen in het buitenland verkocht.
Wat?
Alleen maar 4 Italianen. Hoe komt dat, denk je?
Ja, de meeste mensen kopen natuurlijk van een shirt van Inter of Milaan.
Mm-hmm.
Dat zijn gewoon de beste clubs. Want volgens mij is deze club niet zo bekend in Italië.
Mm-hmm.
Dus want, kijk, als je van AC Milan, daar hebben echt legends gespeeld. Zoals Ibrahimovic, Van Basten, Gullit en Rijkaard en zo.
Mm-hmm.
Misschien als ze naar de Serie A gaan, misschien iets bekender worden op Instagram.
Oké, dat speelt mee.
Ja.
En wat is dan belangrijk dat ze doen op Instagram?
Van hoe leef je als een profvoetballer?
Ze moeten filmpjes maken.
Ja, van hoe ze als profvoetballer... Nee, niet dat. Leef van tekst opschrijven van hoe je als profvoetballer leeft.
Oké, dus samenvattend. Wat belangrijk is dat je goede Instagram-content maakt.
Ja, want ze wordt ook iets bekender over...
Je moet mooie shirts maken.
Ja. Kijk, je moet ook shirts verkopen om geld te verdienen voor de club.
Ja. En wat kan je nog meer doen? Heb je nog meer ideeën?
Ja, zoals al zei, misschien naar de Serie A proberen.
Mm-hmm.
Hoeveel te staan ze eigenlijk?
Nu?
Ja.
Goeie vraag. Gaan we even opzoeken.
Ja, vet. Shout-out naar Kos sowieso.
Sowieso.
Maar ik vind het heel interessant wat hier al in zit. Want twee dingen. Jij weet niet eens hoe hoog Venezia staat. En dat zegt ook alles. Ja. Iedereen op de wereld loopt nu rond in deze shirts. Waarschijnlijk weten al die mensen
ook
niet.
Ik kan geen één speler op de
moment. Nee, precies. Terwijl het dus wel een wereldwijd merk is geworden.
Ja.
En twee, wat ik aan Kossen heel mooi vond, is dat hij zei van ze moeten misschien op Instagram en zo.
Die filmpjes doen. Over profs of zo. Over hoe het is om te leven als een prof.
Ja, heel vet. Ja. Ja. Maar daarin zie je wel wat kinderen van nu belangrijk vinden. Veel kinderen die kijken niet eens meer hele voetbalwedstrijden. Dat zegt ik heb voor 4-3 gewerkt, de grootste voetbalplatform op Instagram.
Ja.
En dat is onder meer van Demi de Zeeuw. En hij zegt ook altijd, de kinderen van nu, die kijken helemaal niet meer die voetbalwedstrijden. Die volgen alles gewoon via social media.
Ja.
Dus Kos heeft wel gewoon gelijk.
Ja, nee, zeker. Ja, ik vond een mooie, Jan, onze producer, maakte echt een hele treffende vergelijking. Die zei van, is dat shirt van Venezia, is dit niet gewoon een beetje het Guns N' Roses of Ramones T-shirt wat ze bij de H&M verkopen.
100%.
Toch?
Ja, ik ben het daarmee eens.
Ja. Nee, ik vond het toch wel stiekem een hele treffende vergelijking. Ik vind het wel een 1000 keer betere uitgevoerde case. En ook, waarschijnlijk verkopen ze ook trouwens heel veel Guns N' Roses en Ramones shirts bij de H&M. Maar het is, toen hij dat zei, dacht ik wel van, je hebt wel een punt op zich. En ik denk wat daar meespeelt, is dat vooralsnog, en dat heeft misschien ook te maken met in hoeverre ze dat communiceren, maar het sentiment bij de fans van Venezia heerst een beetje dat er wel veel meer omzet wordt gemaakt, maar dat niet genoeg in het sportieve gedeelte van de club wordt teruggestopt. Alhoewel ze dus wel op weg zijn naar eventuele promotie naar de Serie A. Maar toch is dat gevoel daar van, er wordt fucking veel geld verdiend, maar het wordt gewoon in de zakken van de beursman gestoken. En niet per se in betere spelers of sportief succes.
Ja, en daar wringt het dan, denk ik. Want op zich is het een commercieel succes. Sportief zijn ze het ook wel wat beter gaan doen, maar niet heel significant beter. Maar gewoon het feit alleen al dat we niemand van die spelers kennen, dat we eigenlijk, ik denk dat heel weinig mensen bijhouden hoe het nou eigenlijk gaat met Venezia. En dat is wat ik niet zo sterk vind aan deze campagne. Het is optisch is het een heel sterke campagne. Dus het is allemaal heel erg qua visueel en hoe het eruit ziet. Maar inhoudelijk zegt het helemaal niks over die club. We hadden het eerder over bijvoorbeeld Mexican Club van Barcelona of For the Future van Ajax. Dat zijn tenminste nog dingen die ook wat zeggen over de identiteit, zeg maar, van die club. Mm-hmm. En Venezia, je ziet het nu overal, Maar het is natuurlijk eigenlijk ook een soort platgeslagen Italië-ding... wat er meer mee is gedaan van Italië, mooie fashion, Gucci-achtig shit en zo. Maar het zegt eigenlijk niks over wat voor een club dat nou eigenlijk is. En dat is waarom ik heel sceptisch wel ben over deze case. Waarom het weinig zegt, is het omdat waarschijnlijk in alle eerlijkheid... die club zo klein en nietzeggend was geworden... dat er ook weinig identiteit was.
Mm-hmm.
En dan ben je natuurlijk een mooie prooi voor zo'n Amerikaanse investeerder. Een soort blank canvas om iets van te maken. En dan kan je zeggen, we doen wel een soort van de leeuwtje nog erbij en zo. Maar eigenlijk ben je gewoon... een modecampagne gestart op basis van een club waar niemand nog wat van wist. En dat voelt voor mij super oppervlakkig.
Ja, maar kijk, het kan ook een langetermijn strategie zijn. Dus en kijk, ik nogmaals, het lijkt alsof het niet genoeg in sport wordt geïnvesteerd, maar ze zijn op weg naar de Serie A. Als daar een sterkere visie achter zit... en dat je dat echt gewoon op een hele lange periode gaat volhouden... dan wordt het ineens wel een sportief succes. En dan wordt dat stijlgevoel van die club... wat vind ik wel dus bij de Italiaanse cultuur past... en ook misschien nog wel iets meer nog bij Venetië... omdat het ook het is een esthetische stad of zo... dan ga je dat misschien toch meer omarmen langzaamaan... En is het misschien over 20 jaar wel de identiteit van die club geworden? Want dat is altijd het ding met merkstrategie van... Tuurlijk, weet je, als je een andere weg inslaat... dan is het op het begin, alle verandering is lastig. Maar zoals je zelf ook bij het Ajax-logo zegt... van waar jij zoveel gevoel bij hebt... dat is ook gewoon op een gegeven moment een keer geïntroduceerd... met waarschijnlijk commotie over dat het oude logo mooier was of zo. Maar op een gegeven moment gaat dat leven... En De lange adem wint wat dat betreft, denk ik. Weet je, van als het inderdaad puur opportunisme is... en de kaarten lijken daar een beetje op te wijzen... ook omdat het natuurlijk zo'n venture capital play is... die mensen willen gewoon binnen 5 à 10 jaar... Mm-hmm. hun inzet vertienvoudigd hebben. Dan klopt dat. Maar ja, ik ergens mijn soort van romantische kant hoop dan toch van... dat ze het gewoon langer volhouden en dat het dan toch wel...
Het heeft denk ik gewoon allemaal te maken met authenticiteit. En of het echt komt vanuit zeg maar, de kern van die club en wat het is. En dan blijft onder de streep, blijft dit toch een Amerikaanse investeerder die deze club heeft gekocht. En een Duitser of een Oostenrijker, die Borsje zeg maar, die dit heeft bedacht. En dan kunnen ze wel gepraat hebben met mensen en zo. Maar ja, voor mij voelt het...
Saillant detail, Borsje is er... Maar ik weet niet of hij er af is gehaald. Of de samenwerking is nu na dit seizoen klaar.
Ja.
Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar wat het volgende seizoen dan gaat worden.
Ja, en wat je dus ook dan ziet is dan... omdat het in mijn optiek... Het is esthetisch heel mooi, maar wel best wel oppervlakkig. Is dat het ook best wel makkelijk te kopiëren wordt.
Ja.
Want bijvoorbeeld een van de gasten die betrokken was geweest...
Klopt.
Bij dit hele plan bij Venezia. Een Griekse Amerikaan. Die is nu dan in Griekenland, in Athene een club...
Haalt hij eigenlijk hetzelfde.
En dat doet precies hetzelfde. Ja. Die shirts zijn ook heel mooi. En die shoots zijn ook heel mooi. Maar ze zijn eigenlijk gewoon...
Ze lijken heel erg
leuk. Exact hetzelfde. En dan kan hij ook zeggen... Ja, we ook weer vanuit zeg maar de geschiedenis van deze club en zo. Maar qua uiterlijk is het exact hetzelfde wat ze hebben gedaan. En ze hebben ook het logo daar simpeler gemaakt. En dat is nu eigenlijk alleen nog de letter van de club en zo. Dus ja,
moet ik in de iets meer conventionele sportstijl gebeurt dit wel ook hoor. Want dus door mijn zoon... bezoek ik best wel veel van die stadiontours.
Ja.
Van Parijs tot Londen tot Amsterdam. Ik heb ze allemaal een beetje gezien. En daar zie je gewoon wel dat als het iets meer een sportuiting heeft... dat het eigenlijk ook allemaal op elkaar lijkt.
Ja.
Dus misschien is onze soort common ground hier... is dat het unieker moet met meer respect voor het verhaal van die club.
Ja, ja dat is belangrijk, ja.
En
het moet voor mij meer voelen alsof het vanuit de club zelf komt. En vanuit de supporters zelf.
Ja.
Zeg maar. Dat is...
Ik zou dus zelf ook, als mijn masterplan ooit lukt om een club onder handen te nemen. Dan zou ik ook alleen een club willen doen waar een heel sterk verhaal in verweven zit. Weet ik veel. Sparta of NEC lijkt mij bijvoorbeeld een hele mooie.
Roda JC met die mijnwerkers. En
ja,
zo.
Precies. Waar echt een soort echt verhaal in zit. Of zo.
Ja, ja. Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij Roda JC nu ook. Zij profileren zich heel erg in die regio. Het is een hele ongezonde regio in Nederland. Vanwege ook onder meer dat die industrieverleden en zo. Dus zij profileren zich nu al heel erg als een club die probeert de mensen daar gezonder, zeg maar, te maken. En zo. Maar dat komt dus dan wel heel erg sterk vanuit de geschiedenis en wat die club is.
En wordt dat dan, hoe valt dat bij de...
Ja, wel goed volgens mij. Maar ze betrekken dan ook daar slim, bijvoorbeeld Art van Peppe is een clubheld daar. Die is nu helemaal van het hardlopen.
Die is de ambassadeur daar.
Precies, dus die doet dat. En dan geloof ik zoiets, weet je wel. Dan ben ik daarbij. Maar bij Venezia geloof ik het niet. Dus volgens mij is dat voor mij, zeg maar, de bottom line is van... Het moet voelen alsof het echt vanuit de club komt. En niet vanuit investeerders en oké, we kunnen hier op een handige manier geld aan verdienen.
Ja.
En dat is dus precies waarom die CEO van die grote Nederlandse club niet met ons wilde praten. Omdat het niet zo moet voelen.
Ja, precies.
Ja.
Mooi rondgemaakt. Volgende keer gaan we het over kinderen als investeringsobject hebben, toch?
Ja, volgende keer gaan we het hebben over handel in kinderen in de voetbalwereld. Wat zijn hun rechten? Hoe wordt er met hen omgegaan? En vooral, wat kan daar beter?
Ja, dit was de eerste aflevering van Grof Geld, een podcast van Dag en Nacht Media voor Podimo. Volg ons op Instagram, @grofgeld.podcast. Of onze persoonlijke accounts, @deondergrond en @perrevdb. En abonneer je natuurlijk op de show via Podimo, Spotify en Apple Podcasts. Tot volgende week.
Tot volgende week.